Mijn vader was beroepscrimineel en hij had naam voor zichzelf gemaakt in zijn branche. Hij was niet vaak thuis, meestal omdat hij weer eens in de bak zat om zijn zoveelste straf uit te zitten. Mijn moeder vond het prima. Zij was gewend geraakt en wist zo in ieder geval waar hij was en hoe lang hij zou wegblijven. Haar kinderen opvoeden deed ze nauwelijks. Dat liet ze graag aan onszelf over. Liever gaf ze het geld van haar man uit. Aan glimmende juwelen, goedkope kleding, nutteloze prularia en drank en drugs. Veel drank en drugs. Ze gebruikte erop los. Elke dag dronk ze ruimschoots en stond er nog iets op het programma. Dan hield ze zichzelf weer met coke op de been. Zo was haar leven. Mijn leven begon dus in een onveilig milieu, zonder liefde, orde, regelmaat en een besef van wat wel en niet kan en mocht. Het was een leven zonder structuur. Dat was iets wat ik met mijn broers en zusjes zelf mocht verzinnen. Net als hoe we met elkaar omgingen. Daarom was het niet gek dat ik nog maar net op de basisschool uit de kastjes pikte van kinderen uit mijn klas. Als iets mij niet beviel, sloeg ik er meteen op los. Of het nou een medeleerling was, of een juf, of een meester, dat boeide me niet. De school vond al snel dat ik niet meer te handhaven was. Ik moest naar het speciaal onderwijs, maar dat maakte niets beter. Maatschappelijke hulp en bemoeienis werkte ook niet. Bovendien vonden mijn ouders dat onzin. Gedoe en controle, daar waren ze niet van gediend. Al snel leidde mijn ontbreken van begrip voor anderen en mijn tomeloze agressie ertoe dat ik regelmatig werd opgenomen op een gesloten afdeling. Maar ook dit waren geen succesvolle pogingen om iets aan mijn gedrag te doen. Ik leefde graag op straat en, in het klein, naar het voorbeeld van mijn vader. Ik stal uit winkels, brak in, jatte fietsen en scooters en iedereen die het in zijn hoofd haalde om mij tegen te spreken, kreeg te maken met mijn vuisten. Mijn agressiviteit werd aangewakkerd doordat ik nu ook drank en drugs gebruikte. Eerst was het alleen nog blowen met een biertje. Later stonden ook speed, cocaïne en veel cola rum op het menu. Ik deelde ook, want dat verdiende beter dan een inbraak. Toen ik werd opgepakt bij een heterdaadje en op het politiebureau door 2 agenten naar de keel vloog, was de maat vol. Ik was 15 toen ik onder toezichtstelling, ook wel OTS, werd geplaatst door de Raad voor de Kinderbescherming. Hier begon mijn zwerftocht van justitiële jeugdinrichting naar justitiële jeugdinrichting. Waar andere jeugdigen baat hadden bij de aanpak in deze instellingen, was het bij mij onbegonnen werk. Dat lag vooral aan mijn verregaande maling aan autoriteit. Agressie had ik tot statussymbool gemaakt. Elk vorm van therapie of gesprek wees ik af. Laat staan dat ik begrip of mededogen toonde. Dat was voor mietjes. Alles wat me niet beviel, handelde ik af met geweld. De meeste tijd bracht ik dan ook opgefokt door in mijn isolement op mijn kamer. Ik wachtte en zat mijn tijd uit, want ik wist dat er op mijn 18e een wettelijke einde zou komen aan zijn OTS. Toen het zover was, werd ik door mijn familie en vrienden met open armen ontvangen. Met groot gemak pakte ik mijn oude leven weer op. Ik probeerde wel een normale baan, maar alleen omdat mijn vader ongeveer de enige voor wie ik respect had, dat had gevraagd. Voor criminele activiteiten van enig kaliber bleek ik namelijk niet veel talent te hebben. Maar glazen was er zijn en de regelmaat opbrengen die zo'n baan van mij vroegen, verveelde me al gauw. Al snel verviel ik in mijn oude gedrag. Ik gebruikte, dronk en deelde, pleegde hier en daar een inbraak en leefde verder van het criminele geld van mijn familie. Ik ontpopte me tot een soort onzichtbare schrik van de stad. Als ik uitging en in alle vroegte dronken en doorgesnoven naar huis ging, ergens wat vernielde en daarop door iemand werd aangesproken, dan haalde ik altijd uit. Met mijn vuisten of een mes, dat maakte me niet uit. Ik sloeg of stak, raak en liep door. Het deerde niet of mijn slachtoffer een krantenbezorger, een vroege hondenuitlater of een agent was. Ze waren gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Als ik weer bij zinnen was gekomen, wist ik vaak niet meer wat ik had gedaan. Op elk delict volgde een veroordeling. Toen ik ontdekte dat mijn vriendin achter mijn rug om met iemand anders ging, escaleerde het geweld. Schuimend van drugs, woede, jaloezie en frustratie wachtte ik haar buiten haar sportschool op. Ze overleefde het. Maar alleen omdat de politie op tijd was gealarmeerd en er snel bij was. En zo belandde ik in de gevangenis, waar ik 4,5 jaar moest zitten. Schuldgevoel over mijn daden kwamen niet in me op. Mijn geweten was nooit ontwikkeld. In het onderzoeksrapport van het Pieter Baan Centrum was een antisociale persoonlijkheidsstoornis met verslavingsproblematiek vastgesteld. En mede vanwege mijn verminderende toerekeningsvatbaarheid had de rechter besloten tot TBS met dwangverpleging. Maar dat kwam pas als mijn gevangenisstraf erop zat. In de baai had ik meteen een hoog status vanwege mijn daar bekende familie. Het was niet nodig om mijn handen te gebruiken, ook omdat ik daar geen druk voelde. Ik hoefde alleen maar mijn straf uit te zitten. Als het moest, kon ik altijd nog geide voeten met verbale agressie. Of liet ik iemand anders het vuile werk opknappen wanneer ik toch tegenstand kreeg. Zo werd ik de koning van de afdeling. Ik bepaalde wat er gebeurde. Ik regelde alles. Maar dit, natuurlijk niets voor niets. Ik deed waar ik goed in was. En dat was manipuleren en charmeren. Met diezelfde eigenschappen had ik ook vrouwen voor me gewonnen. Over het algemeen waren dat dames met weinig zelfkennis. Ik beloofde hen de wereld. Zij wilden dat graag. Wanneer ik hen sloeg, kwamen ze ook meestal weer terug. Totdat het geweld echt te gordig werd. Uiteindelijk werd het ook nooit wat. Behalve dan dat ik altijd uitblonk in geweldorgies. Mijn laatste delict was daarin een jammerlijke climax geweest. Na mijn gevangenisstraf kwam ik in mijn baaistenu. Op slippers en in een duur trainingspak aan. In de TBS-kliniek. Het was de bedoeling dat ik hier met mijn stoornis en problemen aan het werk ging. Dat ik met de nodige therapie en begeleiding inzicht kreeg in mijn gedrag en ervoor zou zorgen dat ik geen gevaar meer zou zijn voor de samenleving. Het was lastig iemand uit mijn netwerk te vinden die me kon ondersteunen in dit proces. Want mijn familie en vrienden waren allemaal ongeveer uit hetzelfde hout gesneden. Gelukkig was er een oudere familievriend die na behoorlijk wat tijd in de baaiers wat anders was gaan denken. Dat was iemand die inmiddels inzag dat je beter een ander leven kon hebben. Een leven zonder criminaliteit, verslaving en agressie. En hij wilde best helpen mij dit te laten zien. Maar ik was dat nog niet van plan. Waar ik mijn eigen behandeling kon saboteren, deed ik het. Nog steeds stak ik graag een middelvinger op naar autoriteit en systemen. Sport oké, maar werken, dat smeerde ze maar in hun haar. Daar kwam ik mijn bed niet voor uit. En als ik het voor elkaar kreeg om op een slinkse manier drugs voorbij de strenge controle en drugshond te laten komen, gebruikte en deelde ik. Met dit gedrag voelde ik precies aan de eigenschappen die hoorden bij de antisociale stoornis die uit mijn psychiatrische onderzoeken naar voren was gekomen. Niet aanpassen aan de omgeving. Geen empathisch vermogen. Zeer manipulatief en charmant zijn, gebrek aan identiteit, geen besef van mijn en dijn, mensen afschrikken met een grote bek, een kinderlijke drift, verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen en eigenlijk, al is het onbewust, heel kwetsbaar zijn. Dit werd mij allemaal in de kliniek verteld. Later zou ik dit ook inzien en toegeven dat die grote bek voor mij angst was. Angst dat iemand door mijn façade heen zou prikken en mijn leegheid zou zien. Ik had ook geen enkele boodschap aan mijn medepatiënten in mijn leefgroep. Die negeerde ik. Het merendeel van de sociotherapeuten zag ik niet staan. Ik besloot zelf met wie ik te maken wilde hebben. En ik vond nog steeds dat ik in mijn recht stond. Dat ik niet fout bezig was geweest. Mijn ex-vriendin had met haar vreemdgaan gewoon keihard om die afranseling gevraagd. Maar toch, langzaam, heel langzaam, kwam een verandering in mijn houding. De sociotherapeuten die ik had gekozen om mee te communiceren, vooral die met die klassieke moederlijke en vaderlijke inslag, wonnen het stapje voor stapje mijn vertrouwen. Van hen liet ik toe dat ze dwars door mijn gedrag heen prikten. Nu konden we beginnen met bouwen aan een beter leven. Kennelijk is het bij mij een soort patiënten heel lastig om geweten te ontwikkelen. Maar ze wisten mij inzicht in mijn stoornis te geven. Ik ging begrijpen dat wat ik had teweeggebracht enorme impact op anderen had. Door te gaan boksen leerde ik signalen in mijn lijf te herkennen en beter te reageren. Ik ging zien dat er ook andere oplossingen waren dan meteen erop losmappen. Ook leerde ik meer en meer verantwoordelijkheid voor mezelf en voor anderen te nemen. Ik deelde niet meer en was zelfs vrijwilliger geworden in de sportzaal. Daarmee had ik een nieuwe status gekregen. Ik begreep dat verandering daarbij hoorde. Het was tijd voor een volgende stap in mijn traject. Ik had laten zien dat ik me verder had ontwikkeld en dat ik wilde samenwerken. Samen met mij werd mijn eerste begeleider verlof besproken. Met twee beveiligers maakte ik een rondje buiten in de maatschappij, al was het slechts om de hoek. We gingen naar de snackbar om een broodje te halen. Alles ging goed, al ging het nog wel eens mis. Voor verlof mocht je namelijk niet onder invloed zijn of zijn geweest. Ik vertelde dan zelf dat ik niet naar buiten kon, omdat ik had gebloot. Inmiddels was ik vertrouwd geraakt met mijn behandelende team. Ze konden me nu uitdagen en op het verkeerde been zetten, om mij meer over mezelf bij te brengen. Ik leerde doelen voor mezelf stellen, omgaan met risicosituaties en mijn explosieve gedrag te beheersen met agressieregulatietherapie. Met blowen was ik gestopt. Het ging de goede kant op en dat bleek ook uit de jaarlijkse risicotaxatie door het team. Het risico op herhaling was duidelijk afgenomen en daarmee kreeg ik recht op onbegeleid verlof. Ik raakte ervan in paniek. Wat moest ik met die vrijheid? Ging ik dat redden? Met mijn begeleiders werd er een strak programma neergezet. Waar ging ik werken? Wanneer ik naar mijn familie zou gaan en hoe ik mijn boodschappen zou doen? Eigenlijk verliep alles goed, maar op mijn werk kreeg ik zulke vage opdrachten dat ik het overzicht kwijtraakte. Ik stopte ermee. Vooral uit angst dat ik mij door mijn irritatie niet meer zou kunnen beheersen. Er werd ander werk voor me gezocht, waarbij ik me helemaal op mijn gemak voelde. Ook bij mijn drinkende, gebruikende en criminele familie kon ik op het juiste spoor blijven. Al maakten ze me het wel ingewikkeld, maar ik liet me geen enkele keer verleiden tot drank, drugs of een schimmig deeltje. En zo kwam ik op de resocialisatieafdeling te wonen. De voorbereiding op mijn eigen leven buiten de kliniek. Weer was er die paniek. Maar ik ging. De eerste week was mijn ritme een zootje. Ik had weer internet, kon mijn eigen tijd indelen en dat was wennen. Maar ik had geleerd dat structuur en regelmaat belangrijk voor me waren. En al gauw had ik mezelf weer onder controle. Ik deed het goed en genoot van mijn nieuwe bestaan. De stap naar leven buiten de kliniek, al was het wel onder toezicht, was heel groot en spannend voor me. Al snel kwamen er klachten uit de buurt dat ik veel lawaai maakte. Ik had nooit geleerd hoe ik een normaal leven moest leiden. Uiteindelijk ging het mis. Ik had op straat een fiets zonder slot zien staan en had hem meegenomen naar huis. Maar deze fiets bleek gestolen te zijn en ik kreeg al snel de politie aan mijn broek. Ik werd opgepakt en in afwachting van het onderzoek moest ik terug naar mijn oude leefgroep in de kliniek. Daar viel ik terug in oud gedrag. Ook kwam ik weer aan joints. De verstandig geworden oude familievriend wist me ervan te overtuigen dat ik met deze houding mijn toekomst zou verpesten. De politie had inmiddels boven water gekregen dat ik de fiets niet zelf had gestolen, maar dat er in de wijk een bende actief was. Met een niet al te zware strafbeschikking kwam ik er vanaf. Inmiddels ben ik terug naar de resocialisatieafdeling van de kliniek. Niet opgeven en steeds opnieuw proberen. Dat vind en wil ik nu zelf ook.